Want als iemand moet veranderen, dan heb je je hele omgeving nodig om mee te veranderen of om jou de ruimte te geven om te veranderen.
Na een doorverwijzing van de huisarts, mogelijk naar een praktijkondersteuner huisarts of psycholoog, kan een POH of psycholoog je doorverwijzen naar de psychiater.
Wij zijn allemaal als hulpverlener, voelen we ons ook verantwoordelijk om zo passend mogelijke zorg ook te leveren.
Niek Haye vertelt ons over hoe zo'n traject verloopt en legt duidelijk de verschillen tussen een psycholoog en een psychiater uit.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl. En praat erover.
Niek, wat is dat eigenlijk, een beroep psychiater? Wat houdt dat in?
Ja, het is een medisch specialisme. Dus het is een... Ik ben arts. En op het moment dat je geneeskundestudie hebt afgerond, dan kun je kiezen voor verschillende richtingen. Dus je kan chirurg worden, dat is een specialisme. Je kan ook kiezen voor het vak huisarts, waar jullie eerder mee hebben gesproken. Hè? Psychiatrie is ook een specialisatie na de studie geneeskunde. En dat is ook een heel grote groep met psychiaters. Dus een van de grootste groepen medisch specialisten die er eigenlijk zijn.
En waarom heb je er dan toch voor gekozen om geen hartchirurg te worden, maar psychiater?
Ja, ik wilde chirurg worden.
Ja, dat is grappig.
Maar toen kon je niet tegen bloed.
Nee, dat wel. Nee, tijdens de studie kwam ik erachter dat eigenlijk psychiatrie me veel meer lag dan een chirurgie. Ook omdat ik vond het een veel mooier vak. En je hebt met de hele mens te maken. Het is heel, heel complex, dat ik ook wel heel erg mooi vond. En er zijn zoveel factoren die ook meespelen. En dat trok me opeens meer dan een heupoperatie.
Voordat we verder gaan, Niek, moet ik toch eerst even een fabeltje de wereld uithelpen. Ja. Niek heeft wel een wollen trui aan, maar het is totaal geen geitenwolle sokken.
Hij heeft ook een baard, hè?
Oh ja, dat moet er wel bij.
Ja, ja, op papier lijk ik wel een psychiater.
Waar ik benieuwd naar ben, hè? We hebben de huisarts gehad. Die verwijst de patiënt, cliënt door naar de psychiater. Die heeft totaal geen idee wat er om hem afkomt. In de volksmond is een psychiater toch iemand van... moet ik daar wel naartoe gaan? Wat gaat hij allemaal met me doen? Gaat hij me helemaal uithoren? Hoe werkt dat? Ik word aangemeld bij de psychiater en dan ga jij met mij aan de slag.
Ja, dus... psychiater, of psychiater zoals ze vaak ook worden genoemd, hè? Die komt pas in beeld op het moment dat iemand echt helemaal is vastgelopen. En als er sprake is van ernstige psychische klachten. Zoals heftige somberheid, zoals zelfmoordgedachten, zoals psychotische klachten. Dus wij worden wel pas gevraagd op het moment dat er heel veel aan de hand is. Dus vaak zijn wij ook niet de eerste mensen die iemand zien met psychische klachten.
Maar is dat niet vervelend? Want dan komt er iemand die dus eigenlijk al misschien al heel veel trajecten heeft gehad. En die komt dan ineens bij jou. Heb je nooit het moment gehad van, goh, als je nou een paar jaar eerder bij mij was geweest, dan had ik het probleem wat inmiddels heel groot is geworden misschien anders aan kunnen pakken?
Ja, nee, absoluut. Dat komen we heel vaak. Kom ik heel vaak tegen. En van de ene kant is het ook goed dat we pas later in de zorgketen zitten. Want vaak zijn klachten ook prima door iemand anders te behandelen. Of is een coach voldoende bijvoorbeeld. Of kan een praktijkondersteuner van de huisarts al heel veel voor iemand betekenen. En soms kom je tegen inderdaad dat iemand de ene behandeling naar de andere heeft gehad. En dat het niet effectief was. In de tussentijd soms zelfs nog wat verslechterd is. En dat iemand inderdaad bij je komt en dat je denkt, oh shit, daar had ik liever eerder ook iets mee willen helpen.
Lees jij een dossier vooraf?
Je krijgt natuurlijk een verwijsbrief van de huisarts. Dus je weet wel wat. Maar ik vind het ook wel heel fijn om blanco erin te stappen. Dus dat ik echt een allereerste gesprek, dat ik het ook zonder tunnelvisie, zonder oogkleppen, dat ik het verhaal ook hoor en ook van iedereen. Dus ook, ik wil zoveel mogelijk mensen aan tafel. Dus ik werk met vooral met pubers en jongvolwassenen. En het liefst wil ik ook een paar generaties aan tafel. Dus sowieso ouders, sowieso broers, zussen. En eigenlijk ook opa's en oma's. Zodat je ook met meerdere generaties ook al kan werken. Dat je weet, zijn er patronen vanuit andere generaties die ook meespelen? Wat kunnen jullie over elkaar vertellen? En dan wil ik een zo goed mogelijk beeld krijgen, ook van de hele context, maar ook vanuit de context wil ik dan horen hoe iemand is.
En hoe zit dat dan met, dan komt er een moment dat je een diagnose moet stellen. Mm-hmm. Wat gaat daaraan vooraf? Zijn dat nog die ouderwetse vragenlijsten die je in moet vullen?
Er zijn heel veel ouderwetse vragenlijsten. En er is echt ook een verandering al een hele tijd gaande in de psychologie, in de psychiatrie. Waarbij er steeds wat meer weerstand komt tegen diagnoses. En dat zit hem ook erin dat diagnoses, het zijn classificaties eigenlijk. Dus met vragenlijsten wordt er gekeken, voldoe je aan een bepaalde classificatie, een bepaalde diagnose. En op het moment dat je streepje of vinkjes kan zetten achter.
Puntentelling.
Ja, dat zijn bijvoorbeeld bij. Ik doe niet meer samen met bij de instelling die ik samen met mijn collega Carlijn Welt heb opgezet in Haarlem. Doen we niet meer aan bijvoorbeeld de diagnose ADHD of ADD, omdat we daar ook niet achter staan. Want dat is bij uitstek een diagnose waarbij wordt gevinkt, voldoe je aan dit kenmerk en voldoe je daaraan in je tijdens je basisschoolleeftijd. En nu, als je genoeg vinkjes hebt, dan voldoe je aan de diagnose ADHD, terwijl het niks zegt over jou. En terwijl het echt ook wordt gezien dan als een stoornis of een ziekte, terwijl je hebt er niks aan. En op termijn ga je denken dat je dus een stoornis hebt. Oh, het ligt aan mijn ADHD dat ik dit niet kan doen. Terwijl, het ligt helemaal niet aan ADHD. ADHD is in principe niks. Dus, ja. Dus je kan mensen een verkeerd beeld geven van zichzelf. En dan zijn er ook wel andere klachten waarvan je moet weten van, maar dit is, het is bijvoorbeeld wel dwang. Het is wel een dwangstoornis die is belangrijk om die te weten, omdat het een heel beperkende klacht is.
Want je moet toch iets weten, ik noem het toch maar even een diagnose. Mm-hmm. Je moet toch een diagnose hebben om een behandeling te kunnen starten.
Dus als je te maken hebt met zorgverzekeraars, de mensen van 18 en ouder, dan wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Maar de zorgverzekeraar vraagt inderdaad om een diagnose. En gemeentes vaak ook. En er zijn er steeds meer gemeentes die dat niet meer eisen, wat heel fijn is. Maar wat wij zeggen, er staat wel een diagnose op jouw papiertje. Mm-hmm. En dat staat vast ook in de gegevens die de zorgverzekeraar over jou of van jou krijgt. Maar zie dat meer als het kassabonnetje. Want wij zien jou echt meer als een completer plaatje. Je bent niet de diagnose. We hebben een uitgebreider verhaal over jou. Zodat we toch proberen om te omzeilen dat iemand alleen maar die stempel krijgt. Ja. Of het idee heeft dat hij alleen maar als een stempel wordt gezien.
Dus als ik het goed begrepen heb, dan is eigenlijk de eerste stap die jij zet op het moment dat er iemand bij jou binnenkomt, is kennis maken met die persoon. Wie ben jij? Wat zijn je hobby's? Wie zijn je ouders? En aan de hand daarvan ga jij verder met deze persoon in gesprek om te kijken waar dat jij hulp kunt bieden.
Ja, dus het is heel menselijk. Dus je wil echt het verhaal van iemand weten.
Ik was als kind best wel vrolijk. Ik had nooit echt problemen of zorgen. En toen ik naar de middelbare school ging in de zomervakantie, heb ik al een traumatische ervaring meegemaakt. Maar dat heb ik eigenlijk wel tot mijn 16e kunnen onderdrukken.
Yvonne, je kreeg de verwijzing van de huisarts naar de psychiater. Wat dacht jij op dat moment? Had jij een beeld van een psychiater?
Ja, ik zit zelf in de zorg. Dus ik had wel een beeld van een psychiater, ja. Dus ik kijk daar heel normaal tegenaan. In die zin dat ik zoiets had van, ja, weet je, diegene kan jou gaan helpen en die kan jou begeleiden. Dus wij stonden daar gewoon heel open in, ja.
Ludo, merkte jij dat ook in jouw omgeving? Dat je op een gegeven moment moet gaan zeggen van, we lopen met Sanne bij een psychiater. Dat de reacties misschien toch niet altijd zo zijn geweest als dat je gehoopt had?
Nee, die ervaring heb ik niet. In het begin was het ook maar een kleine kring die ervan op de hoogte was. Kijk, en ja, ik denk net als ouders, iedereen die natuurlijk dicht bij Sanne staat, wil dat Sanne geholpen wordt op de juiste manier. Dat ze van de problematiek af kan komen. En dat staat dan denk ik altijd in de voorgrond.
Maar Sanne was 18.
Dat is een dilemma. Dat is de wettelijke regeltjes komen dan om de hoek kijken. En dat is heel frustrerend voor ouders.
Wat zou je de wettelijke regeltjes kunnen benoemen waar jullie tegenaan liepen?
Nou ja, dat Sanne het kan bepalen van als zij naar een huisarts gaat of naar een psychiater of waar dan ook. En wij willen, en ik zou graag mee willen, dat zij kon weigeren van nee, mam, je mag me wel brengen, maar niet mee naar binnen. En dan houdt het ook op. En dan kun je als ouder zijn de hoge vlaag springen, maar dan kom jij dus ook niet meer naar binnen, want dat is dan gewoon haar recht. En dat is wel, ja, wel heel frustrerend. En ik ben er ook wel eens jaloers op geweest dat zij daar bijna van alles ging vertellen wat ik als ouder zijn ook graag had willen weten. Ja.
Nick, hoe ga jij daarmee om? Want je ziet de moeder op de gang staan wachten, die totaal geen idee heeft wat er met haar dochter aan de hand is. Die niks liever wil als haar helpen. Maar jij mag niks zeggen, want je hebt je geheimhoudingsplicht.
Op het moment dat iemand inderdaad, nog wel bij het leeftijd van 16 heb je ook al heel veel zeggenschap over je behandeling. Kan je beslissen wie wel en niet over je behandeling hoort. Dus dat is echt wel een dilemma. En wat ik nu doe in mijn instelling, omdat het wel echt ook een moeilijk ding is. Zeker omdat je het zo breed mogelijk wil bekijken. Omdat je echt ouders en iedereen wil betrekken. Want als iemand moet veranderen, dan heb je je hele omgeving nodig om mee te veranderen. Of om jou de ruimte te geven om te veranderen. Of om, je hebt je omgeving nodig ook om iets te helen. Als er iets in het verleden is gebeurd. Dus wat we nu proberen om te doen is dat we, als iemand zich aanmeldt, en meestal zijn het jonge pubers die zelf bellen of ouders die bellen of verwijzers die bellen, dan stellen we eigenlijk ook als voorwaarde van, hey, je mag hier in behandeling komen, maar onze voorwaarde is echt dat je iedereen ook meeneemt. En we weten wel dat wanneer jongeren wat ouder worden, en zeker als ze uit huis gaan, dat ze echt andere netwerken ook krijgen. Dan is je gezin is niet meer het belangrijkste netwerk. Dan heb je ook vrienden. Dan heb je, dus dan proberen we ook die andere systemen, die andere netwerken, die andere contexten ook te betrekken. Maar we proberen het wel als, of we stellen het als voorwaarde. We proberen het niet, maar we stellen het als een voorwaarde. Maar goed, ja, dit kom je toch ook tegen. Dus dat jongeren zeg van ja, maar ik wil niet dat mensen hiervan, of dat mijn ouders zelfs hier niet van op de hoogte zijn.
Maar begrijp ik dan nou goed dat je net zei dat ook ouders of mensen zelf direct met jou contact op kunnen nemen?
Ja.
Zonder dat er een traject van een huisarts een doorverwijzing plaatsvindt?
Ja, er moet dan uiteindelijk wel een doorverwijzing komen, maar ja, het is belangrijk dat dus de triage, dus kijken van bij wie past deze vorm van zorg? Zijn de klachten, misschien soms zijn klachten ook te mild, dus als je bijvoorbeeld bij ons aanmeldt met de klacht, ik kan me moeilijk concentreren in de les. Ja, dan zijn wij niet de aangewezen partij. Dan bieden we veel te intensieve zorg. Dan gaan we je wel heel erg, zeg maar, veel tijd kosten om deze klacht, die ook prima door iemand anders kan worden opgepakt. Mm-hmm.
Maar ik denk ook wel, wat ik jou ook wil zeggen, Nick, ik denk ook wel dat het ook juist ook iets is wat je samen zou kunnen doen. Want het is niet alleen het probleem van diegene. Het hele netwerk er rondomheen heeft daar, ja, hoe moet ik het goed zeggen, hinder van. wil juist helpen, weet niet hoe hij moet helpen, ja. wil nabijheid bieden. Ja, ik denk dat dat juist heel helpend kan zijn als je het hele systeem inderdaad daarmee aanpakt. Ja.
Ja. En wat we weten is dat als één iemand leidt, dan leidt iedereen in dat gezin ook. En ook de ouders is het vaak ook echt logisch. Je wil je kind niet zien lijden, jij leidt omdat je je kind ziet lijden. Maar ook broers en zussen vaak zijn zo... lijden net zo erg. En hebben de neiging om zichzelf weg te cijferen. Dat zie je, dat is een hele menselijke actie. Schuiven zich van aan de kant. Want als ik nou een rok van me laat horen... of als ik nog een ruimte in beslag ga nemen... Ja, dan ontploft de boel. Dan storten we met z'n allen in.
Ik kan me zo voorstellen dat er ook heel veel mensen... doorverwezen worden naar een psychiater... of zelf graag naar een psychiater willen... omdat er binnenshuis dingen gebeuren die trauma's veroorzaken. Hoe ga je dan ermee om de familie te betrekken?
Nou, sowieso, trauma maakt niet uit welk trauma. Als er een trauma speelt, dan heb je er binnenshuis en buitenshuis mee te maken. Dus, en het gaat bij trauma's nog meer over hoe wordt er op gereageerd. Weet je, kun je het delen? En wat gebeurt er? Wat doen de mensen om je heen als je het deelt? Bijvoorbeeld als ik naar kleine kinderen kijk, die worden gepest bijvoorbeeld. Om een voorbeeld te noemen. Dus, en weet ook dat de voorbeelden die ik geef, hebben geen betrekking op Sanne. Hè? Dus ik ben wel in het traject wat Sanne heeft gehad, ben ik wel ook betrokken geweest als psychiater. Maar als je kijkt naar kleine kinderen die bijvoorbeeld worden gepest op school. En hebben daar flink pestrauma. Er is niks zo heftig voor kinderen als pesten en buitengesloten worden. Maar op het moment dat een kindje dat niet deelt thuis... of heeft het gedeeld, maar ja, wordt daar niet in gezien... dan is dat ook het heftigste in het verhaal. Dus dat hoe er wordt gereageerd op dat trauma. En op het moment dat je adequaat reageert, wanneer iemand zich ook gezien voelt en gesteund voelt, dan is er veel betere basis om van het trauma te helen.
Pesten is een heel mooi voorbeeld natuurlijk, wat je net noemde. Want dat wordt, er zijn ouders die niet weten hoe ze dan met jou moeten gaan. Maar het voorbeeld wat ik voor ogen heb, dat is, er gebeurt binnenshuis is een bepaald gedrag, een bepaald patroon, waar iemand onder lijdt, waardoor dat hij de dingen doet zoals hij ze doet en uiteindelijk bij jou terechtkomt. Maar het probleem ligt eigenlijk niet bij jouw cliënt, maar bij een van de ouders. Betrek jij die ouders dan ook in het gesprek van, dit en dat is er nu aan de hand. Maar waarschijnlijk komt het hier en hierdoor. En dan kan het zijn dat een van die ouders zelf in behandeling moet. Ja. Gebeurt dat ook? Of wordt er dan gezegd, wordt er dan een deur dicht gedaan? En ja, sorry, maar we willen hier niet aan meewerken. We doen dit niet. En zit uiteindelijk het kind nog met het probleem.
Dit is een van de belangrijkste dingen van gezins- en relatietherapie. Is dat je ook echt naar de hele dynamiek kijkt. En op het moment dat een kind iets draagt wat niet van hem of haar is, dan moet het worden teruggelegd. Dus wij hebben de gevleugelde uitspraak geleerd van een hele fijne collega, Maggie, die heel lang al in het vak zit. En zij kon altijd zeggen zo in een gezin tegen een kind of tegen een jongere. Dit is niet jouw shit. Dit is niet jouw shit. Je komt echt door de kamer, kan ze echt door de kamer schreeuwen. De dingen die niet van jou zijn, of die iemand anders moet dragen, moeten bij degene worden gelegd van wie het is. Dus wat we heel vaak zien is dat inderdaad een van de ouders bijvoorbeeld met somberheid zit, of een drankprobleem of drugsprobleem, en het kind draagt dat. Die is bijvoorbeeld, die wordt heel angstig en kan zich niet meer concentreren omdat hij continu bang is dat zijn vader zichzelf iets zou aandoen. Ja, dan is het niet het kindje degene die in zorg moet, maar dan is de vader degene die hieraan moet werken.
Nick, je vertelde net dat er buiten de psychiater ook nog een hele hoop andere hulpverleners zijn die hele goede zorg kunnen bieden. Hoe filter je daar nou op? Er draait iemand bij jou af en hoe weet jij nou of dat die persoon niet een onderliggend probleem heeft waar hij echt jou voor nodig heeft? Of dat misschien een praktijkondersteuner van de huisarts ook hulp zou kunnen bieden?
Dat gaat ook echt over op hoeveel levensgebieden loopt iemand vast? Hoe lang speelt het al? Hoe stevig is het steunsysteem? Dus dat zijn allemaal factoren die je meeweegt. En we hebben gewoon veel contact met verwijzers. Dus er zijn dagelijks bellen andere hulpverleners en huisartsen om anoniem een verhaal te vertellen over iemand die mogelijk zorg nodig heeft. Dus die lijntjes zijn heel kort. En wij zijn allemaal als hulpverlener voelen we ons ook verantwoordelijk om zo passend mogelijke zorg ook te leveren. Met het hele zorgsysteem wat al overbelast is, hè, want het is bizar hoe lang de wachtlijsten zijn, is het zo belangrijk dat je ook echt de goede zorg inzet. En dat de meest effectieve zorg is en helaas moet je dan ook in geld denken, hè, dus dat het ook een kosteneffectieve zorg is. Je gaat niet bij een milde klacht alles uit de kast trekken en heel veel hulpverleners of dure hulpverleners inzetten. Maar je overlegt met behandelaars, soms ouders die bellen en waar je dan mee bespreekt van ja, is het een beetje zeker dat je een intensief behandelingstraject wil aangaan.
En toch hoor ik heel vaak ouders zeggen, we hebben dit niet zien aankomen.
Ja, dus, en dan heb je het echt over zelfmoord, hè?
Ja.
En er is niks zo heftig als zelfmoord. En dat is, als je kijkt naar onderzoeken die zijn gedaan over zelfmoord, dan zie je ook vaak dat heel veel mensen het niet zien aankomen. Dus je ziet vaker dat het bij mannen gebeurt. En als je dan terugkijkt in hun verhaal, dan zie je dat ze in de weken voor die zelfmoord, dat ze wel nog contact hebben gezocht met de huisarts. Maar vaak dan ook binnen een andere vraag bijvoorbeeld, waar een huisarts ook niet zomaar uithaalde van nee, maar zo heftig gaat het eraan toe in je hoofd. Dus dit is echt iets, het is een hele lastige. Dus als het gaat over zelfmoordgedachten, iets wat vaak voorkomt, wat ook steeds vaker, ook zelfmoordneigingen, zelfmoordpogingen, om steeds vaker voor ook bij jongere mensen. Je ziet het vaak niet aankomen. En soms is het een cry for help, zoals ze dat noemen. Dus echt een help mij en niet weet hoe je het anders moet brengen. En soms komt het echt uit het niets en weet niemand van hé, maar hoe kon dit gebeuren? Of hoe is het zo ver kunnen komen?
En daar zit eigenlijk een beetje mijn persoonlijke twijfel over dat hele verhaal. Want ik vind het al heel knap als iemand dan die stap durft te zetten om hulp te gaan zoeken. En dan moet hij bij 10 deuren langs.
Ja.
En eigenlijk wil ik er al niet over praten. En ik snap echt wel dat je bij die 9e deur denkt, ja, weet je wat, zoek het lekker uit. Als dan toch niemand mij wil helpen. Want je wordt ook wel vaak van deur naar deur gestuurd. Dat de ene hulpverlener denkt, dit is toch net iets buiten mijn bereik. Ja. Hoe ga jij met die filter om?
Ja. Ja, en voor mij nog belangrijker, de vraag van hoe kun je mensen bereiken? En hoe kunnen mensen jou het beste bereiken op het moment dat je echt hulp nodig hebt? En dan heb je het ook echt over cultuur, hè? Dan heb je het echt over, zijn mensen gewend om hun kwetsbaarheid te delen? En als ze de kwetsbaarheid kunnen delen, vinden ze dan de juiste mensen? Dus dat is echt iets, een ongoing struggle in de hele geestelijke gezondheidszorg. Dus en daar zit ook iets heel oneerlijks. Waarom wordt iemand met een gebroken been, kan je het zo vertellen? En je ziet het, dat scheelt ook. En dat je gewoon logischerwijs naar de spoedeisende hulp gaat. Je wordt geholpen, er is geen schaamte. Ook sinds over waarom je een gebroken been hebt opgelopen. Hè? Maar ja, dat is bij geestelijke gezondheid is dat gewoon echt niet. Hoe maak je mensen duidelijk dat het oké is om over je kwetsbaarheid te praten? Je hoeft het niet allemaal te weten. Het gaat natuurlijk niet perfect. Weet je? Maar als je de verhalen niet hoort, dan ga je er ook niet zelf iets delen. Als je niet nooit iemand hoort zeggen, hey, maar ik voel me echt heel kut. Ja. Of ik heb last van angst. Dan is het heel moeilijk om zelf dat taboe te doorbreken. En er zijn veel initiatieven, gelukkig steeds meer initiatieven, waarin het wel gaat over een stigma doorbrek, een taboe doorbrek. Bijvoorbeeld hier in Venray, Dylan Hagens, Marit Brugman, die een ontzettend groot bereik hebben onder jongeren. En ik heb samen met hun ook gewerkt aan een project dat heet Taboeiend. En dat is een project geworden wat samen met begeleiders gaat dat middelbare scholen langs om wat te vertellen over waar je tegenaan kan lopen. En het kan zijn van een verliefdheid, hè? Even heel, heel normaliserend, wat iedereen kan overkomen, tot echt een somberheid die maanden kan blijven hangen of angstklachten. En het mooie is dat zowel Marit als Dylan hebben ook hun psychische kwetsbaarheid en kunnen daar ook over vertellen. En hoe mooi is het als dan je voorbeeld of iemand die je echt kent van YouTube of van social media, dat die opeens vertelt over zijn psychische kwetsbaarheid.
Ik wil het toch wel even delen met jullie jongens. Ik zit gewoon na 5 weken, zit ik hier op de fiets. I can do it.
Me valt daar nog veel te halen. Dat als we weten wat er met ons aan de hand is. Hè, dat dit geen verliefdheid, geen liefdesverdriet is wat over 2 weken weer over is. Maar dat ik echt, wat er met mij aan de hand is, dat klopt niet. En hier heb ik hulp voor nodig. Mm-hmm. Zou dat al een begin kunnen zijn om die deurtjes te vermijden? Want als ik weet dat wat er met mij aan de hand is, dan kan ik ook duidelijker bij een hulpverlener aangeven wat ik voor hulp nodig heb.
Ja. Ja.
Zou daar meer voorlichting over gegeven mogen worden?
Ja, nou ja, ik zou pleiten voor in ieder geval dat iedereen zijn kwetsbaarheden heeft. Dus dat in ieder geval al zo wordt gebracht. En er zit echt wel een gevaar in dat je kan googlen wat je hebt. En als je klachten invoert, dus bijvoorbeeld hè, concentratieproblemen, ik heb moeite om het te verbinden aan mensen. En ik kan moeilijk slapen. Nou, als je die combinatie al intypt, dan krijg je al zo'n hele rits met diagnose.
Dat vind ik nou leuk dat je dat zegt. Dat heb ik ook ooit een keer gedaan. Ik heb alle psychische stoornissen die er zijn.
Kijk.
Ik scoorde op alles. Dan denk ik, daar hebben we toch huisartsen voor en psychiaters om dat te beoordelen. Maar toch niet Google.
Ja, halen. verwijder het maar. Nee, klopt. Maar mensen gaan sowieso zoeken. Hè? En het zit ook... het zit ook in onze cultuur dat al die termen die eigenlijk in de psychiatrie horen, ook door ons worden gebruikt. Weet je, dat is een beetje borderline gedrag, autist die je bent, ADHD'er. Weet je, het is uit de context getrokken en het wordt door iedereen gebruikt. Dus, en daarbij is het enerzijds heel erg fijn om te weten wat er aan de hand is. Je wil ook weten of je longontsteking hebt, hè, maar van de andere kant, als het gaat over psychische klachten, ja, daar, het kan zo alles zijn. Het is zo complex en het gaat over zoveel factoren, dat haal je niet uit Google.
Nee, daar gaan we een psychiater voor nodig.
Daar heb je, een psychiater, niet per se. Daar hebben gelukkig een heel, heel stelsel van zorg is opgebouwd om mensen met psychische kwetsbaarheid ook te helpen. En ik zou er echt voor pleiten om weg te blijven bij steeds die diagnoses.
Ja.
Mensen willen soms echt een diagnose. Dus die pleiten voor een diagnose. Dus ik ga niet weg voordat ik weet wat er aan de hand is. Maar dan is het wel aan ons als hulpverleners om zo compleet mogelijk verhalen ook terug te geven. Wat gaat over je hele context. Over alles waar je tegenaan loopt. Wat je hebt meegemaakt. Wat mogelijk ook meespeelt. Zodat iemand daar ook echt duurzaam iets mee kan. Dus zonder dat je het plat slaat en van dit is er aan de hand. Want je bent een mens, je bent complex van jezelf.
Ja.
Dus het is, iemand is het waard om ook een groter verhaal over zichzelf te krijgen. Zodat je het begrijpt en zodat je ook andere mensen kan vragen om hulp.
Yvonne, hebben jullie ook kennis gemaakt met dat hele systeem?
Ja, je gaat automatisch daarin mee. Ja, dat is vanaf dat je naar de huisarts bent geweest en ze wordt doorverwezen naar inderdaad een psychiater of naar Jolande waar ze ook is geweest. Dan ga je daarin mee. En ik moet zeggen, meestal ik inderdaad ben eigenlijk altijd met Sanne mee geweest. Sanne ging nooit alleen. Wel alleen naar binnen, dan bleef ik in de wachtkamer.
Ja.
Maar altijd samen. We gingen altijd samen eigenlijk naar afspraken toe. En ook meer om naar de hand van... Ja, soms zei ze wel van, ik heb een medicatieverandering gehad. En soms zei ze helemaal niks en wou ze er niet over praten. Dan nam ik aan, want dan vroeg ik verder ook niet. Maar dan nam ik aan van, dat zijn pittige gesprekken geweest. Ik moet nou niet doorvragen, dat komt vanavond misschien wel of morgen of zo.
Ja.
Maar ik ben altijd mee geweest, ja.
Maar ik noemde net het deurtjesysteem. Hè? Van het ene deurtje naar het andere deurtje. Hebben jullie dat ook zo ervaren?
Nee. Op zich hebben wij eigenlijk al die tijd wel... In die periode eigenlijk altijd wel de dingen gevoeld... Dat ze goed waren zoals ze liepen. Het ging ook allemaal heel snel, Sanne. En als dan het advies kwam van en het werd onderbouwd... zagen wij ook wel dingen. En soms werden we wel bevraagd. En dan deden we dat ook wel samen. Nee, we zijn niet van het kastje naar de muur gestuurd. Dat gevoel hebben wij niet gehad.
Ja, weet je, als je zo eens terug moet denken... dat is natuurlijk zoveel gebeurd in die 4,5 jaar. Dat je af en toe ook niet meer goed kan plaatsen wat wanneer gebeurd is. Maar ja, Sander was in die periode nogal impulsief. En het was heel lastig om haar te volgen. Ze liep eigenlijk iedereen vooruit. Waardoor je eigenlijk automatisch in een nieuwe traject, een andere kijk op de zaak terecht kwam.
Ja, waarom ik net over die deurtjes begon. Gelukkig hebben jullie dat met Sanne niet zo ervaren. Ik weet dat van andere betrokkenen dat die daar wel mee te maken hebben. En dan ben ik een dwarsliggende puber van 19 jaar. En ik heb al geen zin in die praktijkondersteuner. Maar toe maar. Ik doe daar heel mijn verhaal. En dan zegt die praktijkondersteuner... Sorry, maar je moet toch naar de psychiater... want waarschijnlijk heb jij medicatie nodig. En dan moet die opstandige puber... weer zijn hele verhaal gaan doen. Klopt dat? Of kunnen jullie dat onderling toch... zodat je de hulp wat inkort? Zodat diegene die geholpen moet worden... niet weer opnieuw zijn verhaal hoeft te doen.
Ja, dat is waar veel mensen wel tegenaan lopen. Dus je vertelt vaak hetzelfde verhaal.
Ja.
En als het gaat over medicatie, dan ben ik nooit heel erg geneigd om medicatie ook voor te schrijven. Dus het is echt een laatste redmiddel. Omdat het geeft bijwerkingen. En we weten bijvoorbeeld van antidepressiva, meer dan 900.000 tot een miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva. Terwijl we ook weten dat maar bijna heel klein gedeelte daarvan, dat het ook echt effectief is of dat het een goede reden heeft om het voor te schrijven. Dus dat is hetzelfde als dat een klacht zo complex is. Is ook medicatie vaak niet de oplossing. Is het alleen maar een ondersteuning en zou het een tijdelijke ondersteuning moeten zijn. Maar vaak je verhaal. Dus dit is wel een ding. Dus je vertelt je verhaal. Je hebt eindelijk die drempel genomen om je verhaal te vertellen. En vervolgens moet je je verhaal weer opnieuw vertellen. Dus het komt wel eens voor dat iemand zo bij zoveel behandelaren is geweest... dat iemand ook murf is geslagen of gewoon zijn verhaal afdraait... alsof het was het niet meer van iemand zelf is.
Ja,
hè?
Ja.
Dus daarin is het ook nog des te belangrijker... dat er een heel kort lijntje is tussen degene aan wie het verhaal voor de eerste keer wordt verteld... en degene die het beste... de best passende zorg kan leveren. Wij moeten als hulpverleners zo kort mogelijk lijntjes houden en zo effectief mogelijk ook samenwerken.
Ja, als ik daar nog even op in mag haken. Wat wij in ieder geval ook vanuit Sanne hebben begrepen, is dat met name vertrouwen hebben bij een hulpverlener. Dat is eigenlijk een voorwaarde voor iemand die problemen heeft om überhaupt zijn verhaal te doen of überhaupt aan zijn verhaal te beginnen. Ja, nog even los van hoe ver zij in zo'n verhaal komen. En ze heeft ook heel duidelijk aangegeven dat elke keer als er zeg maar een gesprek plaatsvond met een nieuwe behandelaar, dat ook een drempel is om weer eerst dat vertrouwen te krijgen. Of ja, te vinden tussen de behandelaar en de persoon zelf. En daar kan natuurlijk ook wel eens wat misgaan. Want er kan ook een vertragende factor ontstaan. Want als dat vertrouwen er dan niet is, dan zou je eigenlijk alweer naar een volgende behandelaar moeten. En dus dat, denk ik, onderstreept ook wel het verhaal wat Niek aangeeft. Zo kort mogelijk en het liefst ook zo snel mogelijk op de juiste plek terechtkomen.
Ja. En toch kan natuurlijk elke hulpverlener ziek, zwak en misselijk worden of ze gaan met zwangerschapsverlof. Wat zou je tegen die 16-jarige opstandige puber willen zeggen? Eén keer doorzetten. Wat zou jouw motivatie zijn om niet te stoppen met het traject waar je in bent begonnen, maar om toch door te zetten. Ook al heb je er op dat moment echt geen zin meer in om weer je verhaal helemaal te moeten vertellen.
Ja, omdat het gaat over cirkels doorbreken. En dat je, als je voelt dat er iets in jou moet veranderen, als je voelt dat de kwetsbaarheid waar je tegenaan loopt echt iets is waar je door vastloopt. Het is zoveel waard om uiteindelijk wel door te gaan. En om ergens uit te stappen. En iets met iets om te leren gaan. Want ook bij zo'n 16, soms heb ik een 16-jarige puber, opstandige puber tegenover me zitten die moeilijk in behandeling komt. Maar dan heb ik het soms zelfs over van, ja, maar stel nou, je krijgt ooit kinderen, of je vindt een leuk iemand met wie je een relatie begint. Als je sommige dingen niet aangaat, dan kan het ook zijn dat jouw kinderen ook ergens tegenaan gaan lopen wat jij misschien nu niet in aangaat. Dus ik doe er wel alles aan om te zoeken naar waar zit wel de motivatie. En het belangrijkste is ook van waar zit je lijdensdruk. Weet je wel, loop je er nu voldoende tegenaan om echt aan de slag te gaan met iets wat je heel veel energie misschien gaat kosten.
Ik weet dat er uitzonderingen zijn, maar kan iedereen geholpen worden?
Ja, dat is een hele lastige vraag. Soms niet. En het zijn zoveel factoren die kunnen meespelen. Hè? Het kan soms zo heftig zijn dat je niet de stabiliteit hebt om er op dat moment ook aan te werken.
Maar het is zeker de moeite waard om een poging te wagen.
Ja, absoluut, ja. En daarbij is het wel belangrijk dat je mensen om je heen zet. En dat je mensen ook betrekt. Want als je dit vraagt, zijn er ook mensen die niet geholpen kunnen worden. Op het moment dat je je kwetsbaarheid laat zien en je zoek de juiste personen. Je hebt een netwerk om je heen of probeert een netwerk om je heen te creëren. Dan is er ook een grote kans dat je er mee leert omgaan. Ja, ik ben heel hoopvol als het daarover gaat. Het is zo'n brede vraag. Weet je, dit is hetzelfde als dat je zou vragen aan mij van, kan iedereen met suikerziekte geholpen worden? Maar sommige mensen hebben een ernstigere vorm van suikerziekte, waardoor ze wel minder kunnen in hun leven of meer jaren van hun leven niet kunnen doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Als mensen luisteren en mensen ook het verhaal van jullie horen, hè, over Sanne, dan hoop ik ook dat er ook wordt gedacht van, ja, maar, en het kan iedereen overkomen. Dus iedereen kan die kwetsbaarheid hebben. En het is niet je schuld. En het is heel oneerlijk als we het zouden vergelijken met lichamelijke klachten. Het, ja. is geen hocus pocus. Het is kwetsbaarheid is iets heel menselijks. En dat je het. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Dat kan ik niet zo. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Dus als dat taboe en het stigma eraf is, dan denk ik echt dat we een. Dat we echt ook in de samenleving ook iets kunnen veranderen. Ja. Weet je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, het is altijd het bijzondere van andere culturen. Argentinië is bijvoorbeeld een land waarbij het de normaalste zaak van de wereld is dat je naar een psycholoog gaat.
Nou ja, ik vroeg me dat tijdens ons gesprek wel af. Elke BN'er heeft toch een vaste psycholoog?
Ja.
En jij zegt tegen mij, van, we hebben een hulpverleningssysteem. Dan denk ik, nou, was ik maar een BN'er. Dan had ik ook een eigen psycholoog waar ik mijn problemen mee kon delen. Ja. Is het goed om iemand te hebben om mee te praten? Dat hoeft niet per definitie een psycholoog te zijn.
Nee. Dus vooral mensen uit je eigen omgeving. Dus iemand waar je ook de rest van je leven op kan terugvallen.
Oh, kijk uit! Ik krijg even een broekplas als ze erin valt.
Ja, ik ga er sowieso in vallen.
Ik denk ook voor de mensen, inderdaad, voor de luisteraars. Ik zou ze juist adviseren, van ga er juist over praten. Het kan zo je leven verlichten. Verrijken is soms zelfs, denk ik wel, voor sommigen. Om juist het te delen, waardoor je er zeker weet van je staat er niet alleen voor.
Ja.
Je kunt dat samen gaan dragen.
Nick, ik wil jou bedanken dat je met ons vandaag het verhaal achter de geitenwolle sokken wilde delen. De persoon erachter. Ik denk dat we een stuk wijzer zijn geworden van wat is het nou en schaam je niet en is er iets aan de hand? Zit je even niet lekker in je vel? Ga hulp zoeken. Misschien is het maar een klein dingetje en ben je er zo weer vanaf.
Praat erover.
Denk jij aan zelfdoding? Neem dan anoniem contact op met 113 via 0800 0113 of chat online op 113.nl en praat erover.
I am scared. I don't know what will make me try. I am scared. Finding back my war inside. I am scared. I pushed myself all this far, facing down to the ground and crying.